In de voorbereiding heb ik met een aantal mensen nagedacht over deze dienst. En toen hebben we nagedacht over het feit dat er mensen zijn die geen Nederlands verstaan of niet zo goed. Dus ik heb de vrijheid genomen om de toespraak te vertalen in het Engels en in het Spaans. En die heb ik hier liggen. Zijn er mensen die interesse hebben in de English version of the sermon? En de Spaanse versie, René? Ik heb er twee. Jullie ook in?
Dankjewel.
Ja. Jopla. Even kijken hoor, René. Kijk eens. Alsjeblieft. Ja, dat is wat, op een verjaardag spreken. Met mijn verjaardag is wel meer aan de hand meestal. Zo'n 15 jaar geleden, toen had Annelotte, die had een caravan gewonnen. En dat gebeurt niet zo gauw, dat je een caravan wint. Maar we hadden in onze vorige gemeente, de Commerziegemeente, hadden we een feestje. En daar werden dingen verloot en er waren mensen die wilden van een caravan af. En die hadden toen een caravan als een loodje, als hoofdprijs ingeleverd. En zij won die prijs. Maar ja, wij waren altijd met bootjes bezig, dus wisten wij hoe een caravan werkt. Dus toen hadden we onze vrienden gevraagd, vrienden Shani, die zijn die momenteel ook. Geef ze eens een applaus. Die hadden we gevraagd om ons eens te helpen met hoe werkt dat nou? Hoe moeten we zo'n gek ding nou eigenlijk gebruiken? En toen zeiden ze van, nou weet je wat, wij weten een klein campingje in de buurt van Loons en Dunense Duinen. Spreken we daar af en dan gaan we gewoon dit weekend gaan we eens kijken hoe dat werkt. Dus Rien en ik zijn heel handig in het plannen. Dus ik prik een datum. Dit weekend wordt het. En toen zegt Connie, ja hallo, dat is je verjaardag. Dan heb je best kans dat er mensen willen komen. Ik zeg, nou, gekscherend, dan komen ze toch lekker naar de camping. En de grap is dat ze dus massaal naar die camping kwamen. Dat was een klein campingtje. Maar dat campingtje dat was bezaaid met allemaal tenten en caravans met allemaal commerciers. Dat hebben we vervolgens een paar jaar zo gedaan. Dat werd steeds groter en groter. Maar ja, toen we dat allemaal echt moesten gaan organiseren, toen dachten we, nou, dat moeten we toch maar niet meer gaan doen. Want dat spontane, dat had wel wat. En dat begon langzaam eraf te vallen. Maar het was wel een zegen, hè, Rien? Het was wel mooi. Voordat ik aan de spreekbeurt begin. Kijken waar mijn eigen versie is. Ja? Zal ik even een andere microfoon pakken? Hoor je me helemaal niet? Is het nou beter? Nog niet? Wordt nou beter? Ja? Roland kan het ook horen? En al die stemmen in je hoofd ook? Wij zijn niet altijd serieus tegen elkaar. Ja, preken. Het is eigenlijk net als met koken. Mijn vader die had verstand van koken en die had een tegeltje boven in de keuken hangen. Daar stond op, er is nog nooit een kok gevonden die koken kan naar alle monden. En zo is het met preken ook. Als je een onderwerp uitwerkt, dan zal er een onderwerp zijn waar de een helemaal op aanslaat en de ander misschien helemaal niet. En toch wil ik daar eens een bijbeltekst over voorlezen, om eens uit te dagen van misschien, ondanks dat het onderwerp je misschien niet aanspreekt, zit er toch iets in wat je gaat pakken. Dat staat in Johannes 7, vers 17. Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek. Dat is een hele belangrijke. Ik zal hem nog een keer lezen. Want Jezus begint met te vertellen, wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. En wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek. Ik denk dat het net als met liedjes schrijven is, of met verhalen schrijven, of met boeken schrijven. Het is veel van de Heilige Geest als het goed is, maar het is ook iets van jezelf. En zo zal het met het onderwerp ongetwijfeld ook zijn.
Ik heb boven aan het briefje staan geestelijk groeien. Daar horen we niet zoveel over, hè? Maar ik ben ervan overtuigd dat je als christen, dat je voortdurend groei meemaakt. En daarom is het belangrijk om jezelf vragen te stellen. Over je diepste zonde traceren. En actiever aan werken. En dat is precies hoe je je geloof moet uitwerken. Dat klinkt natuurlijk een stuk makkelijker dan het is. Maar de moeite die groei en verandering kost, is zoveel meer waard dan het gemak dat stilstaan geeft. En laten we die geestelijke groei eens onder de loep nemen. Waarom is dat nou zo belangrijk? In de kerk zijn we gewend aan onze tradities en gewoonten. We doen het tenslotte al zo lang. En we zijn het zo gewend. Dat voelt veilig en behagelijk. Het is een warm bad. Wie wil daar nou uitstappen? Maar het gevaar is dat je daardoor misschien minder vragen gaat stellen. Misschien zelfs wel minder actief gaat opsporen naar jouw zonde. Achteroverleunen in gewoonte. En dat is jammer, want God heeft zoveel voor ons klaar liggen. Voor mensen die bereid zijn om aan hun geestelijke groei te werken. Je kunt je eens afvragen, ben ik geestelijk gezond? Hoe zit ik eigenlijk in elkaar? En wat zijn mijn valkuilen? Heb ik ongezonde en zondige gedachtenpatronen? En dat is helemaal niet zo gek hoor. Want ik geloof dat ieder mens al mentale gebrokenheid ervaart. Bijvoorbeeld een laag zelfbeeld. En misschien vind je het moeilijk om relaties aan te gaan. Ergens ben je op een bepaalde manier bewust of onbewust door iemand beschadigd of teleurgesteld. En dat heeft weer effect op hoe je met anderen omgaat. Het kan ook nog een stukje dieper gaan. Bijvoorbeeld zonde als jaloezie, egoïsme of zelfs hoogmoed. Hoe vaak bestaan dit soort gedachtenpatronen al heel lang en denk je, ja, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Maar wat nou als God iets veel beters voor je in petto heeft? Je zelfbeeld of vertrouwen in andere mensen omhoog wil krikken en de toegebrachte schade wil herstellen. Ook Paulus had met dingen te maken. Zo schreef hij in de Filippense brief 3, ik verbeeld me niet dat ik er al ben of dat ik al volmaakt ben. Maar ik doe erg mijn best om die volmaaktheid te grijpen. Want dat is het doel waarvoor ik ben gegrepen door Jezus Christus. Broeders en zusters, ik verbeeld me niet dat ik mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe maar één ding. Ik vergeet wat voorbij is en strek mij uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Wat is dat doel dan? Ik denk dat je dit doel ook kunt vervangen door geestelijke groei. Geestelijk gezond worden, zoals Jezus is. Ik geloof dat dit proces je hele leven kan duren. En dat we de Heilige Geest die God ons gegeven heeft steeds meer op waarde mogen leren schatten en aan de slag mogen gaan met jouw kanten die versterking en ondersteuning nodig hebben. Zo ook met zondige patronen in je leven, bijvoorbeeld een verslaving. Met kracht van de Heilige Geest, maar ook met hulp van buitenaf, kon je daar wel eens van afkomen. Meer worden zoals Christus, want dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait. Een paar jaar geleden weet ik nog dat William sprak over van ja, toen we bekeerd waren, dan denk je dat je er misschien bij, maar dan is eigenlijk de vraag, en nu? En dan? Dus met je bekering of met je keuze voor een leven met Jezus, dan ben je er eigenlijk nog helemaal niet, dan begint het pas. We kunnen het leven van een christen eigenlijk zien als een gewas. Dat begint als een zaadje in de grond en dat mag opgroeien tot een volwassen plant wat uiteindelijk vrucht gaat dragen. En bij vruchten denken we natuurlijk automatisch aan Galaten 5, vers 22. Wie weet de vruchten nog? Spreek eens met me mee. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit zijn 10 punten, klas. Hartstikke goed. Ofwel geestelijk groeien en dus volwassen christen worden. Hiertoe zijn we allemaal geroepen. Als christenen zijn we geroepen om te geloven. En we zijn geroepen om Jezus te leren kennen en hem te dienen. Wat leren we eigenlijk over roeping? Ondertussen maken we onderscheid tussen een specifieke en een algemene roeping. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13 tot 14 is een bijbelgedeelte waarin Paulus de gelovigen in Thessalonica bemoedigt. Hij benadrukt dat God hen heeft uitgekozen om gered te worden door de Heilige Geest. En God heeft hen door het evangelie geroepen om uiteindelijk deel te krijgen aan de heerlijkheid van Jezus Christus. U zult dus delen in de luister van de Heer Jezus. Geroepen om gered te worden en dus steeds meer net zo te worden als Jezus. Dat laatste vers dat zegt immers, u zult delen in de luister van de Heer Jezus. Luister, glans, glinstering is eigenlijk hetgeen wat Jezus zo geweldig mooi maakt. Of Romeinen 8 vers 28 tot 30. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Dit betekent onder andere dat we geroepen zijn om gered te worden en geheiligd. En wat is dat? Heiliging? Dan word je geroepen uit de wereld. Je wordt apart gezet. Je wordt zonder zonde gemaakt. Je wordt rein gemaakt, ja, zelfs volmaakt. En dan vervolgens Efeze 2 vers 10. Want hij heeft ons gemaakt dat wat we nu zijn in Christus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. In mijn eigen woorden wil dat zeggen dat God het voor ons dus mogelijk maakt om goede daden te doen. En die zijn altijd passend op onze eigen persoonlijkheid. En zo heeft God dat ook bedoeld. Die persoon die we uiteindelijk echt moeten zijn, moeten we ook worden, voordat we aan die specifieke roeping toekomen. Maar in onszelf ligt het al verweven, dat moet er nog uitkomen. Weet u al wat uw specifieke roeping is? Yes. Ook al weten we wat Gods roeping voor ons is, dan wil dat niet zeggen dat we er gelijk volledig mee aan de slag kunnen. Of dat we er zelfs een bediening mee kunnen uitoefenen. We moeten wachten op Gods tijd. En dat zien we in de Bijbel ook. We zien dat grote dienaren van God eerst door een periode van voorbereiding en vorming moeten. Mooie voorbeelden hiervan zijn Mozes en Jezus en David. Mozes heeft 40 jaar aan het hof geleefd bij Farao. En daar ontving hij eigenlijk al een deel van zijn vorming. Maar daarna heeft hij nog eens 40 jaar in de woestijn als schaapsherder geleefd, voordat hij werkelijk aan zijn taak begon die voor hem bedoeld was. Aan het hof van Farao leefde Mozes in grote luxe en kreeg de kans om veel kennis op te doen. Zo werd David op zijn 17e al gezalfd tot koning over het volk van Israël. Maar op dat moment was hij zelf nog schaapsherder. Kort na zijn zalving werd hij niet gelijk leider over het volk, maar moest hij zelfs eerst nog eventjes op de vlucht. En daar in ballingschap werd hij leider van een legertje. Maar dat leger dat bestond eigenlijk uit allemaal verschoppelingen. En met deze outlaws, deze outcasts, moest hij gaan strijd voeren en bleek daar zelfs succesvol in. Maar hij was niet meteen koning over Israël. Kennelijk moest hij eerst leiderschap leren kennen. En zo te zien moest hij dat met outcasts gaan leren kennen. Dat zijn tenslotte mensen die nou niet van nature leiderschap boven zich verdragen. Jezus zelf ging ook om met, laten we zeggen, buitenmaatschappelijke. Mensen waarop neergekeken werd. En deze groep bestond al gauw onder andere uit hoeren en tollenaars. Tollenaars, dat zijn belastinginners. En daar werd erg op neergekeken. Want zij waren onafhankelijk en maakten zich heel vaak schuldig aan afpersing en willekeur. Bovendien bouwde Jezus een koninkrijk op aarde met mensen waar je het niet van verwacht. Ergens zou je denken dat hij dat zou doen met bijvoorbeeld geleerden of mensen die al hoger in aanzien in de maatschappij stonden. Maar nee, hij deed het met vissers. En nadat David een tijd met de verschoppelingen op pad geweest was, werd hij koning. Niet over heel Israël, nee, eerst over Juda. En daarna pas over Israël. En dat was een uiteindelijke roeping. Deze grote leiders hadden een specifieke roeping die ze na een behoorlijke lange tijd van vorming pas helemaal gingen uitoefenen. Zo was Jezus ongeveer 30 jaar toen hij aan zijn bedieningen begon. Hebreeën 5 vers 8 zegt over Jezus, hoewel hij zelf de Zoon van God is, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Uit dit Bijbelgedeelte blijkt dat zelfs Jezus gehoorzaamheid heeft moeten leren. Zelfs Jezus werd gevormd. En in vers 13 en 14... Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen en hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Johannes 1 vers 12. Maar aan alle mensen die in hem geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Romeinen 8 vers 19 tot 22. Gods schepping worstelt om te overleven. De aarde zelf wordt geweld aangedaan. En nu wacht de schepping met rijkhalsend verlangen op het openbaar worden van Gods kinderen. Wie zijn dan die kinderen van God? Wie zijn dan die zonen en dochters van God? Dat zijn mannen en vrouwen die een verbond met God hebben gesloten en die zijn wil willen doen. Zij leven niet langer zelfzuchtig naar hun eigen plezier en hun eigen wensen. Zij hebben besloten om Jezus te volgen en dat is ook nog eens in een leven vol van offers, maar ook van heiligmaking. Gods geest woont in hen en geeft hun de kracht om het kwade te weerstaan en het goede na te jagen. Net als de jonge Mozes kiezen zij liever voor het lijden dan voor het tijdelijke plezier van de zonde. Mozes keerde eer, rijkdom en een gemakkelijk ontspannen leven de rug toe. En hij koos ervoor om God en zijn volk te dienen. In Hebreeën 11 vers 24 tot 26 staat het zo. Doordat Mozes God geloofde, heeft hij toen hij volwassen was geworden geweigerd nog langer als zoon van Farao's dochter te leven. Hij wilde liever samen met Gods volk slecht behandeld worden. Dat vond hij beter dan tijdelijk genieten van een leven zonder God. Hij vond het meer waard om te lijden voor Christus dan om te genieten van de rijkdom van Egypte. Bij onze keuze voor een leven met Jezus worden we opnieuw geboren. Dat wil zeggen, onze geest wordt weer levend en hierdoor kunnen we contact hebben met de Heilige Geest. Hierbij zijn we ook deel geworden van een heel andere familie en hebben we God als onze vader gekregen en zijn zoon als onze grote broer. Doorgaans als het goed is de grote broer het voorbeeld voor de kleine broertjes en zusjes. En zo worden ze geholpen om op te groeien in de nieuwe familie, in een ander koninkrijk. Niet meer een koninkrijk zoals we het hier op aarde kennen, maar een hemels koninkrijk. Maar ja, aangezien we opgegroeid zijn in een aards koninkrijk, moeten we gaan leren om in dat goddelijke koninkrijk te gaan wonen. Daar moeten we geschikt voor gemaakt worden. We moeten opgevoed en gevormd worden als koningskinderen, om zo in het hemels koninkrijk van God te passen. Tja, zo ben je op het leven. Hier op aarde ben je volwassen en dan ben je ineens weer een kind. In de dikke Van Dalen staat over volwassen volgroeid. Iemand die volwassen is, is zelfstandig verantwoordelijk en kan dat dragen voor zijn of haar eigen leven. En wanneer en hoe ben je dan als christen volwassen? In Romeinen 8 vers 29 staat: wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Dus in mijn woorden, we moeten dus steeds meer op Jezus gaan lijken. Dit gaat natuurlijk niet over onze uiterlijke kenmerken, maar hoe we van binnen in elkaar zitten. 1 Korintiërs 14 vers 20 zegt: broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen, maar wees in uw denken volwassen. Onze geestelijke ontwikkeling en groei wordt dus vergeleken met de ontwikkeling van onze menselijke ontwikkeling. Groeien naar rijpheid, groeien naar volwassenheid. In de Bijbel wordt er ook over gesproken, alleen in de Nederlandse vertaling kom je daar niet zo goed achter. Maar in de Griekse vertaling staat het wat duidelijker. En daar wil ik graag iets over vertellen, maar ik zeg er gelijk bij, het is een beetje een overdreven beeld wat ik ga schetsen, maar misschien dat er toch dingen in zitten waarvan je zegt, oh ja, die snap ik wel. Het is verdeeld in 5 fasen en de eerste fase staat in Hebreeën 5 vers 13. Daar staat: wie melk drinkt is nog een klein kind. In de oorspronkelijke tekst staat hier vertaald baby of zuigeling. En net als een baby heeft een heel jong christen het nodig om verzorgd te worden. En dat er nog op zich gepast wordt. Hun kenmerken zijn dat ze meestal heel nieuwsgierig zijn en veel willen leren. En dan de tweede fase. Kleuterleeftijd tot ongeveer 12 jaar. In Lucas 2 vers 40 staat: het kind groeide op, dit is Jezus, en werd sterk, was begiftigd met wijsheid, Gods genade rustte op hen. Hier wordt het kind vrij vertaald als schoolkind. De fase die gekenmerkt wordt Door onder andere dat je ontdekt dat je een vrije wil hebt, een eigen wil, maar dat je die ook nog eens een keer ondergeschikt moet gaan maken aan bijvoorbeeld je ouders. Dit is gelijk de fase waarin we juist gaan proberen die grenzen te verleggen. En zo leren we dus onze eigen wil kennen, maar leren we ook die van de Vader kennen. Ook leren we in deze fase het verschil tussen goed en kwaad kennen. Omdat dit onderscheid dan nog moeilijk is, zijn er nog veel valkuilen. En ondanks de tegenzin van het schoolkind, is er nog steeds begeleiding nodig. In deze fase vallen we makkelijk in zonde, maar gelukkig worden we altijd weer opgericht door Gods genade. Ook dat is groei. Je snapt dat deze geestelijke fase losstaat van de menselijke leeftijd. Als er dan geen goede voeding is, geen goed onderwijs en het schoolkind heeft ook nog eens een keer niet de wil om door te groeien, dan komen sommigen nooit uit deze fase. Dan de derde. In Johannes 13, vers 33 zegt Jezus tegen zijn discipelen: kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Voor dit woord kinderen staat er in de oorspronkelijke Griekse tekst teknon. En dat deze leeftijd noemen we pubers. Wat weten we over pubers? Wij hadden er wel een paar thuis. Het ligt al een tijdje achter ons, maar we zijn het nog niet vergeten. Want ze denken alles al te weten. En ze willen graag onafhankelijk functioneren. Ze willen plezier en opwinding. Ze willen zelfstandig zijn. Ze willen vrijheid hebben. Ze willen eigenlijk geen verantwoordelijkheid hebben en ze hebben moeite met gezag en hiërarchie. Dat is doorgaans met geestelijke pubers niet anders. Ze staan vaak op tegen leiderschap en willen de dingen op hun manier doen. Kijk maar eens in nummer 12 en 16. Daar staan Mirjam en Aaron op tegen Mozes en vinden dat ze daartoe gerechtvaardigd zijn, want zij horen toch ook de stem van God. En in Lucas 20 zien we ook een mooi voorbeeld. De discipelen zijn daar meer opgetogen over het feit dat hun gaven werken dan dat hun namen in het boek des levens staan. Pubers zijn doorgaans enthousiaster over de wonderen dan over het feit dat ze een directe relatie met God hebben. Pubers zoeken niet zozeer een plaats om te dienen, maar meer een positie. Pubers denken klaar te zijn voor bediening op het moment dat hun gaven functioneren. En als ze in deze fase al leiderschap krijgen, dan zijn ze ontvankelijk voor hoogmoed, eigenwijsheid en een geest van controle. En waar herkennen we die aan? Dan zijn er mensen die gaan manipuleren, intimideren en overheersen. Naarmate we volwassener worden, wordt ons ego kleiner. En kunnen we dus steeds gemakkelijker zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is precies waar Jezus ons wil hebben. Fase 4. In Romeinen 8, vers 14 staat: allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen. In de oorspronkelijke tekst staat hier het woord huios, wat spreekt over een opgegroeid, volwassen zoon of dochter. In Efeze 1, vers 5 staat: hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. In de oorspronkelijke tekst staat hier voor kinderen het woord huitesia, wat staat voor het moment dat de jongvolwassene aangenomen wordt als zoon of dochter. Dat gaat niet over het feit dat het een jongen of meisje is, maar het gaat over de status van zoon en dochter. Dit is een overgang waarbij de jongvolwassene alle verantwoordelijkheid en gezag toevertrouwd krijgt. In de vroegere Arabische en Joodse cultuur werd het op ceremoniële wijze gedaan met 30-jarigen. En dan boog de vader over hem of haar heen en sprak de woorden uit: dit is mijn zoon of dochter, in wie ik mijn welbehagen heb. Waar kennen we die tekst van? Toen Jezus gedoopt werd, klonken dezelfde woorden. En toen begon zijn bediening. In Jesaja 9, vers 5 staat hierover: want een kind is ons geboren, een zoon ons gegeven, en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Zo zal een teknon, een jongvolwassene, promoveren tot huios, of zoon en dochter, wanneer God tegen hem of haar zegt: ik vertrouw je de autoriteit en de verantwoordelijkheid toe om leider te zijn en God plaatst je daarmee in jouw bediening. Dit zegt God op basis van iemands karakter en betrouwbaarheid. Dus dat gaat niet op basis van iemands begaafdheid of theologische vorming. Nee, het gaat over integriteit en of die zich door de Heilige Geest laat leiden. Dan de vijfde fase. Naarmate we onze Vader in de hemel steeds beter leren kennen, worden we zelf ook vaders en moeders. En dit wordt in het Latijn ook wel paters en maters genoemd. Paters en maters willen graag anderen opvoeden, toerusten en trainen tot een volwassen zoonschap of dochterschap. Hoe komen we eigenlijk zover? Dat is geen vanzelfsprekende weg. En hij is ook niet makkelijk. En om te beginnen moet je ervoor kiezen. Je moet ervoor kiezen om daar terecht te komen. En dat betekent dat ons denken ook moet gaan veranderen. Zoals in Romeinen 12 staat. Wordt veranderd door vernieuwing van uw denken. God gaat je vormen door onder andere beproevingen. Zoals in Jacobus 1, vers 2 tot 4. Beste broeders, is uw leven vol van moeilijkheden en verleidingen? Wees dan blij, want als de weg ruw is, kan uw geduld groeien. Geduld, dat is het vermogen om langdurig te volharden. Laat uw geduld dus toenemen en probeer niet de problemen te ontlopen. Als uw geduld gegroeid is, zult u alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben. Wij hebben wel eens predikers horen zeggen, op het moment dat je je hart aan de Heer geeft, dan zal geluk en rijkdom jouw deel zijn. Maar we leven als kinderen van God nog altijd in een wereld waar zonde en gebrokenheid ook ons deel is. Ook dat hebben Connie en ik veel ervaren. We hebben dan ook al heel wat moeilijke momenten in ons leven meegemaakt als christen. God gaat ons kort na onze bekering al gelijk vormen en opbouwen. Want als we rustig voortkabbelen en we verkeren in gemakkelijke en comfortabele omstandigheden, dan is het makkelijk om een vroom christen te zijn. Maar wat is dat allemaal veranderd? En het niet meer zo vanzelfsprekend is. Als jong christen voelden Connie en ik, naast dat we heel veel vrede ervoeren, ook het grote verlangen om op Jezus te gaan lijken. Dat is een verlangen wat de Heilige Geest in ons legt. Jezus bezit eigenschappen die ik op dat moment zeker nog niet had. Als we denken aan zijn eigenschappen, dan denken we aan nederigheid, trouw, openheid, integriteit, moed, zijn toewijding aan God de Vader, zijn grote wijsheid en ga maar door. Dus als we doorgroeien in onze bestemming, zullen we dus ook op al deze eigenschappen beproefd worden. Dus, hoe trots ben je eigenlijk? Hoe trouw ben je? Hoe kwetsbaar durf je op te stellen? Stel je voor dat je als leider mag gaan functioneren. Dan word je zeker op moed en integriteit beproefd. Want dat zijn belangrijke eigenschappen. Je bent integer als je eerlijk en oprecht bent en geen verborgen agenda hebt. Een integer iemand zegt wat hij of zij doet en doet wat hij of zij zegt. En moed wordt vertaald als dapperheid, niet opgeven. Moed wil niet zeggen dat je zonder angst bent, maar zegt iets over hoe je er tegenop komt en het je niet weerhoudt om te doen wat je zou moeten doen. Persoonlijk had ik heel grote angst om in het openbaar te spreken. Dat wijst op grote onzekerheid en in mijn geval ook angst voor mensen. En dan vooral, wat zullen ze wel niet van mij denken? En dat zal ook vast wel niet veel goed zijn. Dat denk je dan. Dus lang geleden toen wij in de kerk zaten en in onze eerste huisgroep, toen werd ik gevraagd om het avondmaal te gaan leiden. En dat bleef ik maar uitstellen en uitstellen en uitstellen. Ik denk, mijn tijd komt nog wel. En toen kwam er iemand uit onze kerk naar me toe en die zegt, nou moet het eens een keer afgelopen zijn met dat getreuzel. Want als jij zo blijft treuzelen, dan kom jij nooit aan de bestemming die God voor jou bedacht heeft. Ik wist dat hij gelijk had. En nou sta ik hier. Door stap voor stap te doen waar ik angst voor had, overwon ik die angst. En nu zult u vast denken, nou die René die is er wel hoor. Maar niets is minder waar. Er zijn ook in mijn leven nog steeds gebieden waar ik wel volwassen ben, maar er zijn ook gebieden waarin ik nog steeds een puber ben. En misschien zelfs nog wel een kind. Het is nog altijd nodig om door te ontwikkelen. En ik ga ervan uit dat dat mijn hele aardse leven nog blijft. En misschien voor u ook wel. Tot slot. Henk Binnendijk heeft ooit gezegd, we zullen in de hemel zijn wat God van ons hier op aarde heeft kunnen maken. Het is een proces van het worden van minder vlees naar meer geest. Vlees kan God namelijk niet aanbidden, maar geest wel. En zo staat in Johannes 3, vers 23 tot 24. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. En deze ontwikkeling geeft God ons uit liefde, opdat we echt met hem contact kunnen hebben. Want dat is echte vrijheid. Dat is een echte overwinning. Hier is Satan juist van buiten gesloten. En waarom moeten we dan eigenlijk volwassen worden als christen? Wij denken dat het niet zozeer is om alleen maar uiteindelijk je roeping op aarde te gaan doen. Maar het is volgens mij vooral om een volwassen relatie met God de Vader te hebben. En zo passen we in zijn koningsrijk. Amen. Ik zou u willen vragen om een momentje de ogen te sluiten. En jezelf eens eventjes te onderzoeken. Stel jezelf eens de vraag, hoe is het eigenlijk met mijn eigen geestelijke groei? Kijk en luister eens naar je innerlijke, binnenste stem. En probeer eens naar die stille, innerlijke stem te luisteren. Wellicht hoor je diep van binnen een zachte, liefdevolle stem. Een stem waarvan je denkt van, hoor ik dat nou echt? Misschien hoor je zelfs wel woorden die lijken op, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Of je hoort rare dingen zoals, ik lijk wel gek. En voel je ineens spanning opgroeien nu. Misschien begint zelfs je hart nu al sneller te kloppen. Misschien denk je wel dat je het niet waard bent. Ja, niet verdient zelfs. Of je weet gewoon, ik moet nu een keuze maken. Dan is Jezus jou aan het roepen. In Johannes 3, vers 15 en 16 staat, Mozes zet in de woestijn een koperen slang hoog op een paal. En net zo moet de mensenzoon een hoge plaats krijgen, eerst aan het kruis en daarna in de hemel. En daarvoor krijgt iedereen die in hem gelooft het eeuwige leven. Want Gods liefde voor de mensen was zo groot dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven. Kies dan nu voor Jezus. Dat kun je doen op je plaats. Je kunt nu gewoon tegen hem zeggen, Heer, ik geloof dat u voor mij gestorven bent. Wilt u mijn redder en Heer zijn? En op dat moment ben je christen. Als je het liever hebt dat er iemand voor je bidt, loop eventjes naar achter. Achter hebben we mensen staan van het gebedsteam, die kunnen eventjes met je bidden. Blijf in de rust. Blijf je ogen sluiten. En misschien ervaar je dat je geblokkeerd wordt in je geestelijke groei. En eigenlijk wil je toch verder. Schroom niet. Loop eventjes naar achter. En laat iemand van ons gebedsteam even voor je bidden. En zo kan het leven ook dingen met zich meebrengen die het ons heel moeilijk maken om te groeien. En ons zelfs afleiden. Dat we onze aandacht verliezen voor de weg met God. Laat dit dan het moment zijn om opnieuw te kiezen. En je opnieuw toe te wijden aan een leven met Jezus. Voel je vrij en loop dan ook even naar achter. Laat even voor je bidden. Opdat we allemaal verder groeien. Amen. Terwijl er achter rustig gebeden wordt, wil ik Deborah alvast naar voren vragen. Want zij gaat ons inleiden op het avondmaal en daarna gaan we u vertellen hoe we dat gaan doen. Deborah.
Dankjewel René voor deze mooie preek. En ik weet dat je het liever geen preek noemt, een spreekbeurt.